Na Lucas 1, vanaf vers 65 tot en met 79.
En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden, namen het ter harte zeggende, wat zal toch dit kinderke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens. En gij, kinderken, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes.
De tekst voor de prediking, gemeente, is Lucas 1, vers 68 tot en met vers 70. We lezen deze verzen nog één keer, Lucas 1 vanaf vers 68. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Het thema waaronder vanmorgen het eerste gedeelte van de lofzang van Zacharias wordt bepreekt is: de profeet Zacharias looft de liefde van de Vader, het werk van de Zoon, de belofte van de Heilige Geest. Dus de profeet Zacharias looft de liefde van de Vader, het werk van de Zoon en de belofte van de Heilige Geest. Wat is de Heere toch wijs, gemeente? Het heeft me in deze achterliggende weken veel bezig gehouden. De wijsheid van God. Laat ik het aan de hand van een eenvoudig voorbeeld duidelijk maken, zodat de kinderen hopelijk het ook kunnen begrijpen. Kinderen in deze natte dagen, zo in de einde van het jaar, dan als je op een woensdagmiddag met elkaar wil spelen, dan sta je denk ik vaak voor de keus. Zullen we nou binnen of buiten gaan spelen? Het kan zomaar zijn dat jouw vriendje die je hebt uitgenodigd om thuis bij jou te spelen op woensdagmiddag graag buiten speelt, altijd, of het nou regent of niet. En dat hij bij wijze van spreken, als hij binnenkomt, meteen ook zijn jas aanhoudt en zegt, we gaan naar buiten toch? Maar je kijkt dus door het raam naar buiten en het is nat en het is koud. Je bent zo leuk aan het spelen met de Lego en je zegt tegen je vriendje, nee, we blijven maar binnen. Moet je eens kijken wat ik aan het maken ben. En voordat je het goed en wel door hebt, dan ontstaat er al een kleine ruzie. Je vriend blijft bij de deur staan. Je zegt, we gaan naar buiten. En jij zegt, nee, we blijven binnen. Dan zegt je vriendje, dan ga ik maar weer. Dan doet hij net of hij naar buiten gaat, deur achter zich dicht. Dan sta je voor de keus, toch? Dan moet je mee naar buiten, terwijl je er eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Eén van beiden moet buigen en kiezen. Anders gebeurt het dus echt. Dat je vriendje het niet bij woorden laat, maar ook bij daden en op zijn fiets stapt en naar huis fietst. En dan heb je het nakijken. Blijkbaar moeten wij dus kiezen. Maar God kiest niet. God maakt geen keus als het gaat om de omgang met zijn kinderen. Ze zijn voor hem allemaal even gelijk. Of het nu Elisabeth is, die op een eenvoudige wijze de Heere vreest en het woord van God ook verwacht en daarin de Heere groot maakt. Of dat het haar godvrezende man Zacharias is, die er helemaal niets van gelooft. God zet hem niet aan de zijlijn, maar betrekt hem op zijn eigen wijze erbij, gemeente. En dat heeft me diep ontroerd. In situaties waar wij geen raad mee weten, wie kan omgaan met een man als Zacharias. En die het niet gelooft. En die ook nog eens een keer daardoor is stomgeslagen door een oordeel van God, wat tegelijk een teken is van Gods belofte. Zwijgen totdat de dag aanbreekt. Maar dat God deze man niet laat zitten. Maar op een heerlijke wijze het kwade van Zacharias dienstbaar maakt aan het goede van God. Daar moet u maar eens over nadenken in deze zondag. We hebben een Godgemeente die ons kwaad dienstbaar kan maken aan zijn eer. Nou, denk daar maar eens vandaag over na. Die ons kwaad dienstbaar kan maken aan zijn eer. Dat is God in zijn soevereiniteit. Want het gonst daar in Judea. We hebben niet voor niks, gemeente, de schriftlezing laten beginnen bij vers 65 van Lucas 1. Eigenlijk hoort dat als inleiding ook bij de lofzang van Zacharias. Als we dat niet zouden meegenomen hebben, dan komt voor ons gevoel deze lofzang van Zacharias opeens uit het niet. Maar het is een antwoord op de vraag die de mensen bezighoudt. Met alles wat ze gehoord en gezien hebben en wat ook via allerlei kanalen naar hun is toegekomen, namelijk dat er in het huisje bij dat oude echtpaar Zacharias en Elisabeth een wonder is gebeurd. Alleen al het eerste wonder dat zij op hun leeftijd alsnog de oude vreugde mochten ontvangen uit de hand van de Heer in de gave van de kinderzeeg. Maar toen ook dat tweede wonder dat opeens de vader van dit pasgeboren kind weer kon spreken, zijn mond werd geopend. Van het een op het andere moment. En ook het derde wonder. Dat Zacharias, vervuld met de Heilige Geest, ook mocht zeggen over de persoon en het werk. Niet in de eerste plaats van zijn eigen kind. Maar van de Messias. Let u daar even op, gemeente. De lofzang van Zacharias zet in met God. En niet met zichzelf. En met het werk van Christus. En pas dan het werk van de wegbereider, zijn zoontje. We zien trouwens eigenlijk ook een parallel ontstaan, jaren later, maar dan is het niet in het gebergte van Judea, maar in de hoofdstad van Israël, is een soortgelijke situatie ook daar gebeuren op een enig moment, Pinksterfeest, wonderlijke dingen. Krachtige werking van de Heilige Geest wordt hoorbaar en zichtbaar. Mensen komen toegesneld op het geraas van die orkaan, terwijl de bomen gewoon bladstil blijven. En ze zien en merken het dat er iets bijzonders aan de hand is. En die vragen komen dan als vanzelf naar boven. Die worden opgeroepen door het werk van de Heere. En dan is er ook opeens iemand die naar voren komt. Vervuld met de Heilige Geest, zo zegt Lucas dat in Handelingen 2... En wij zouden zeggen uit die 11 discipelen van de Heere Jezus, dan kies je natuurlijk de beste uit, Johannes bijvoorbeeld, de discipel die de Heere Jezus lief had. Hem komt natuurlijk die ereplaats toe om op dit bijzondere moment ook uit te leggen onder de mensen wat er hier gebeurt. Maar dan zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren als hier in Lucas 1. God maakt het kwade van Petrus, ik ken hem niet, dienstbaar aan zijn eer. Het is niet toevallig, gemeente, dat Petrus door de Heilige Geest wordt uitverkoren uit die 11 en naar voren wordt geschoven om uit te gaan leggen wat er op dat moment gebeurt. Een betere spreker zou bij wijze van spreken niet bedacht kunnen worden, want de toon en de boodschap van Petrus prediking, maar ook de toon en de boodschap van Zacharias lied, is de verwondering over Gods genade. Deze man die vervuld wordt met de Heilige Geest spreekt over de Heere en over het werk van de Heere. En daarmee wordt meteen ook het verschil duidelijk trouwens tussen Zacharias en Elisabeth, zijn vrouw. Ook zijn vrouw werd vervuld met de Heilige Geest. We stipten dat terloops zo even aan in een van de vorige preken. En ook zij zong over de grootheid van de Heere toen ze Maria had ontmoet. En in die ontmoeting ook dat wonderlijke gebeuren, dat die twee ongeboren kinderen ook op elkaar reageerden. Johannes die opsprong van vreugde in de moederschoot van Elisabeth, omdat hij de stem van de moeder van de Heer Jezus hoorde. Ook toen werd ze vervuld met de Heilige Geest, net als Maria. Maar, en Lucas zegt dat met grote nadruk, laten we maar even kijken, gemeente, hoe Lucas dat zegt in vers 67. Zijn vader, de vader van Johannes, Zacharias, wordt niet alleen vervuld met de Heilige Geest, maar profeteert daarnaast ook nog eens. Dat ligt dus wel even onderscheiden, ik stip het even aan. Elisabeth die ook vervuld wordt met de Heilige Geest en zingt. En Zacharias die vervuld wordt met de Heilige Geest en zingend profeteert. Wat is dat profeteren hier in het Lucas-evangelie en trouwens ook in Handelen? Uitleggen aan de hand van Gods woord wat op dat moment gebeurt. Zodat de mensen ook begrijpen vanuit de toelichting van het woord wat er plaatsvindt. In Handelingen 2, die uitstorting van de Heilige Geest. En hier in Lucas 1, die wonderlijke geboorte van Johannes de Doper, maar ook het teken, de betekenis van zijn persoon en van zijn werk. Zacharias wordt vervuld met de Heilige Geest. De gave van de profetie ontvangt hij op dit moment om Gods woord open te slaan en het woord van God ook te laten klinken. En dan ligt meteen nog iets op, gemeente, voordat we gaan kijken naar wat Zacharias zegt. Namelijk dat deze periode die achter Zacharias ligt geen vruchteloze periode is. Ruim 9 maanden heeft hij zijn mond gehouden. Kon geen woord uitbrengen. Stond apart. Ook in het dagelijks leven. Maar deze man trok zich niet terug in een isolement. Hij boog zich over het woord van God. De belofte die klonk in het heilige. Totdat de dag aanbreekt. Dat Zacharias stomgeslagen wel mee naar huis genomen. En het was die belofte die hem ook uitdreef naar het woord van de Heere. Om over het woord gebogen meer zicht te krijgen op de inhoud en de betekenis van Gods belofte. Ik trek heel even een lijn, gemeente. Dan zien we toch iets oplichten. Ook van het verborgen werk van de Heilige Geest. Wanneer de Heere ons werkzaam maakt met zijn woord. Werkzaam maakt met de belofte van het evangelie. Terwijl we voor onszelf het nog niet durven te zeggen dat die belofte ook voor mij is. Mogen delen in de vervulling van die belofte. Dan wil God die periode gebruiken om ons al lezend en mediterend het woord van God een scherper en duidelijker inzicht geven in de schrift. Als dan straks de Heilige Geest die woorden met kracht toepast in ons hart en leven, dan blijft het niet bij een zweverig gevoel, een soort emotie. Maar komt de schrift aan het woord. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dan gaan de schriften spreken, ook in het persoonlijk leven. En vindt het hart zijn houvast in de zekerheid van het woord van de drie enige God. Misschien wil de Heer daarvoor deze periode ook gebruiken in uw leven. Als je niet meer los kunt komen van het woord, omdat het woord je gegrepen heeft. En tegelijkertijd nog niet die vrijmoedigheid bezit om het woord ook met kracht toe te eigenen en te mijnen. En te mogen zeggen, dit wat hier staat is nu ook voor mij. Het zijn niet de meest schaarse perioden in het leven. De meest zuinige periode in het leven. Er zijn vaak hele goede tijden. Om werkzaam te zijn met het woord en met de belofte. De woorden van God te spellen in het gebed. Heer, hier staat het toch. Mag ik er nou ook in delen? De godsdienst begint altijd achteraan. Ik begin altijd vanuit het bezit. En er komt ook een stukje emotie bij. maar de Heilige Geest begint altijd bij het woord. Maakt ons werkzaam met Gods belofte. Drijft ons uit naar de binnenkamer. Geeft ons de vrijmoedigheid om het woord van God open te slaan voor Gods oog. Geeft ons ook die heilige hebberigheid om de vingers erbij te leggen. Heere, hier staat het toch. U kunt er niet vanaf. Het is uw woord. En als God dan overkomt. En als de Heilige Geest dan met kracht ook doorbreekt in het persoonlijke leven. Dan gaat het toe-eigenen het mijne als vanzelf. Dan is het de Heilige Geest die als het ware die laatste zet geeft in de rug. Waardoor we het woord van God ook mogen omhelzen. Mijnen. En met Zacharias mogen instemmen. Geloofd zij de Heere, de God van Israël. Er is geen moment zo plotseling, ja voor de omstanders wel. Maar achter deze lofzanggemeente liggen dus 9 maanden. Van gebed. Van het onderzoeken van het woord. En de Heere komt zijn woord na. Dat mag u vanmorgen ook moed geven. De Heere komt altijd zijn woord na. Dan mag er God ook op aanspreken. En daar kunnen we wat mij betreft ook nooit ver genoeg in gaan. Door heel concreet de Heer ook aan te spreken op zijn woord. En wat zullen we hem daarin dan ook eerbiedigen, gemeente, in zijn betrouwbaarheid. Wat wordt God daarin groot gemaakt als we hem erkennen. U kan geen woord laten vallen, u bent geen leugenaar. Zacharias wordt vervuld met de Heilige Geest. Het is ook de geest van de profetie, gemeente. En dat merken we ook meteen aan de taal die Zacharias hanteert. Het is ook de taal van de profetie. Zacharias spreekt vanuit de voltooid tegenwoordige tijd. Ik wil het even met u op dit moment rustig doorlezen. Daar staat, geloofd zij de Heere, de God van Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volk en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Let u erop dat Zacharias niet zegt, want hij zal zijn volk bezoeken en hij zal verlossing teweeg brengen. Nee, hij heeft bezocht en hij heeft verlossing teweeg gebracht. Zacharias spreekt alsof alles al achter de rug is. Alsof we al achter kruis en opstanding en hemelvaart staan. Want dat is verlossing. Alles in één woord. Terwijl als we bij Zacharias vanmorgen op bezoek zijn, gemeente, alleen nog maar Johannes de Doper in de wieg zien liggen. Maria is nog zwanger. Er moet nog een tocht gemaakt worden naar Bethlehem. Om maar niet te spreken over de jaren die daarna gaan volgen. Maar dat is kenmerkend voor de Heilige Geest. Die als de Geest gaat profeteren, spreekt vanuit het tegenwoordige. Terwijl je met je ogen er nog helemaal niets van ziet. Richt de Heilige Geest ons oog op het woord. En laat zien dat wat God belooft, waar is. En geeft ook zoveel zicht op de zekerheid van Gods belofte. Dat de Heilige Geest niet anders kan en niets anders wil dan ons ook te laten zeggen. Hij heeft verlost. De taal van de Heilige Geest, gemeente, is niet te herkennen aan ach en wee. En och mocht het eens gebeuren. De taal van de Heilige Geest is te herkennen aan een zeker weten. En een vast vertrouwen. Hij heeft bezocht. En heeft verlossing teweeggebracht. Het geloof kijkt verder. Het ziet op God. En vanuit God spreekt het geloof over God en over zijn werk. Twee dingen zegt Zacharias hier over het werk van de Vader. Laten we maar even lezen, gemeente. Daar staat, hij heeft bezocht, dat is het eerste wat Zacharias naar voren brengt, en verlossing teweeggebracht. Eerst maar, hij heeft bezocht. Dat is een woord dat in de Bijbel op 3 verschillende manieren wordt gebruikt. In de eerste plaats ook heel persoonlijk, dat de Heer bezoek aflegt bij iemand van zijn kinderen. Of op een andere wijze, in de gestalte van een profeet, bijvoorbeeld bij een goddeloze koning die door Jesaja wordt bezocht. Namens de Heer komt de bode van de Heer bij deze koning op bezoek en profeteert en zegt tegen koning Agas, eis van mij een teken van de hoogte of een teken uit de diepte. En Agas zegt, ik zal niet eisen en ik zal de Heer niet verzoeken. En dan is het de profeet die zegt, ongevraagd en ongewild geeft God wel een teken. Zie, je maagd zal zwanger worden en een zoon baren. De Heere bezoekt zijn volk ook met tegenheen, zo houdt Psalm 89 ons voor, wanneer ze afdwalen van het woord van God, dan is de Heere ook betrouwbaar in de belofte van zijn dreiging en van zijn gericht en van zijn oordeel. Vroeg of laat komt de Heere dan ook op zijn woord terug en bezoekt het volk met gericht en met straf. Maar Zacharias heeft hier iets anders voor ogen, gemeente, en ik moet denken aan de geschiedenis van Rut. Elimelech, die samen met zijn gezinnetje vertrokken is naar de velden van Moab vanwege een hongersnood. En er gebeuren die tragische sterfgevallen. Elimelech, Machlon en Giljon sterven. En op enig moment besluit Naomi om de koffers in te pakken en terug te keren naar haar geboortegrond Bethlehem. Want zij heeft gehoord dat de Heere zijn volk bezocht heeft, gevende hun brood. Dat God gedenkt aan zijn verbond. En dat de Heere daarom terugkomt op zijn straf. Niet vanuit medelijden. Of omdat er in de dagen van de rechters, want daarin speelt die geschiedenis zich af, in één keer een geestelijk revijl is ontstaan. We horen dat in deze winterperiode, hoe donker en hoe geesteloos die tijd is. Maar zonder gebed en zonder verwachting bij Israël, komt God uit zichzelf terug. Bezoekt zijn volk. Met zijn genade, met zijn trouw, met zijn liefde en met zijn heil. En wil met dat, die goederen, zijn volk inwinnen, hun hart inpalmen en inwinnen voor hem en voor zijn dienst. Ik zou dan ook niet een persoonlijke toon hebben doorgeklonken, gemeente, in die opmerking van Zacharias. Hij heeft zijn volk. En als je dan heel stilletjes daarmee zit te luisteren in dat kamertje bij Zacharias en je kijkt even naar die man, dan kun je toch niet nalaten om te denken, Zacharias, je bedoelt denk ik ook jezelf. Hij heeft ook mij bezocht. Want wat gebeurde daar in die tempel? Nou, daar kreeg Zacharias bezoek. Onuitgenodigd en onaangekondigd stond daar opeens die hemelbode voor Zacharias. Met die machtige boodschap, de Heere heeft uw gebed verhoord. En ook het gebed van het volk dat achter je ligt op het tempelplein te bidden om de komst van Gods heil. En Zacharias was niet alleen verbouwereerd, zo zagen we toen, uit het veld geslagen, maar ook ongelovig. Wist God dat niet van tevoren? Ja. Kon God dan niet beter een andere priester uitzoeken? Nee. Waarom niet? Om dat woord bezoeken te laten oplichten. God bezoekt eenzijdig, onvoorwaardelijk vanuit zijn opzoekende liefde wie hij wil en wanneer hij dat wil. Hier verdwijnt dus even alle vanzelfsprekendheden, gemeente. Hier worden we in één keer er toch wel even buiten gezet. God bezoekt zijn volk dat niet op een bezoekje zit te wachten. En God komt onaangekondigd, maar wordt niet met open armen opgewacht. En God spreekt. Uw gebed is verhoord, maar ontvangt ongeloof en twijfel. Maar moet van deze kant ook niet gemeente Advent gaan komen? Als God verwachting schept in ons leven, maakt de Heere zichzelf nooit afhankelijk van ons. Maar komt Hij met zijn woord? En spreekt Hij met kracht en zekerheid? En blijft dat woord overeind staan, ook al wordt het op dat moment niet met het ware geloof omhelst en erkend. God bezoekt zijn volk. Hier ligt de Heere ook vanmorgen het fundament van troost. Dat als de Heere ook persoonlijk in uw leven op bezoek komt, Hij daarin dus niet afhankelijk is van wat er leeft in uw hart. Maar Hij in zijn komst alles meeneemt wat het ongeloof uiteindelijk uit de weg ruimt. Wat het hart week en ootmoedig maakt voor de Heere. En wat het leven daarachter dienstbaar maakt aan zijn werk en aan zijn eer. Van deze God kunnen we dus verwachten, gemeente. Er is vanmorgen in de gemeente niemand zo ver weggezonken, vol van ongeloof, geestelijke duisternis, twijfel, of God is in staat. En ik ga vanmorgen wel een stap verder. Of de Heere wil hem of haar ook opzoeken in die duisternis. En hem of haar eruit trekken. Dit is God gemeente, die boven ons staat en die zich niet aan ons aanpast, maar die komend tot ons leven onderwerpt aan zijn woord en aan zijn werk. Kijk, daar begint Zacharias over te loven, over God, de God van Israël. Die zijn volk heeft bezocht, redenen genomen heeft uit zichzelf, om zijn woord te laten klinken. Het tweede wat Zacharias naar voren haalt over het werk van de Heere, laten we maar even kijken gemeente. Ik lees het nog een keer met u, vers 68, daar staat, en heeft verlossing teweeg gebracht zijn volk. Staat er in de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is, merkwaardig woord. Je moet dat misschien ook wat anders vertalen, niet verlossing, dat is heel algemeen, maar dan staat heeft zijn volk losgekocht, loskopen. En ik zei het net al, Zacharias heeft in die 9 maanden, daar ben ik heilig van overtuigd, gemeente, waarom? Dat de Heilige Geest dat altijd doet. Als de Heilige Geest gaat werken in het hart van iemand, dan brengt de Heilige Geest iemand als eerste bij het woord. Laat hem de schriften openen. Soms na jaren gaat dan de Bijbel weer voor het eerst open. Daaraan herken je ook de eerste ritselingen van de Heilige Geest. Niet aan wat iemand zegt, grote woorden soms, maar of iemand ook leest, luistert naar de stem van de Heer. Met onze mond kunnen we heel veel dingen vertellen, maar waar ligt nou jouw hart? Zacharias heeft de schriften opengeslagen. En is op enig moment ook gekomen op die geschiedenis waar ook alles was vastgelopen. Namelijk de geschiedenis van het volk Israël in Egypte. Daar verwijst dat woordje verlossing ook naar, loskopen. De Heer heeft zijn volk niet verlost uit Egypte, zo laat het Oude Testament zien, maar heeft hem losgekocht. Op heel veel verschillende manieren wordt die gedachte ook levend gehouden. Ik denk ook even aan dit moment hier op de 8e dag, de dag van de besnijdenis van die eerstgeborene. Daarvoor moest ook een offer worden gebracht in de tempel bij de eerste, zeker wanneer het een zoon was. God wilde daarin de herinnering levend houden dat hij in die nacht in Egypte alle eerstgeborenen sloeg door het zwaard van de engel des verderfs, en sowieso in het huis van de Egyptenaren. Maar wanneer er geen bloed aan de deurpels was gestreken, dan deinsde die engel er niet voor terug om ook een huis van een Israëlitische vader naar binnen te gaan en daar de eerstgeborene om het leven te brengen. De Heere maakte duidelijk aan zijn volk dat alleen door de loskoping van het lam, het bloed van het lam, het volk verlost werd uit Egypte. Daar moest een prijs voor worden betaald. Het volk moest worden afgekocht. Niet bij de farao afgekocht. Nee, het volk stond schuldig voor de Heer. Die schuld moest worden ingelost. En daarvoor moest dat lam worden geofferd. En moest de bloed worden opgenomen en langs de deurposten gestreken. De prijs werd betaald. Zometeen ging men door die deur Egypte uit. Terwijl het bloed er nog langs druppelde, bij wijze van spreken, trok het volk door die deur het slavenhuis uit. Het lam liet zijn leven. En het volk werd in vrijheid gesteld. Nou, dat betekent dat woord. Hij heeft verlossing, hij heeft een loskoop teweeg gebracht. Hoe? Door een lam te geven. Door iemand in de plaats van de eerstgeborene te stellen. Die sprak: ik wil borg zijn. De stille raad des vredes klonken die woorden al. Als een zalige belijdenis van Christus gewilligheid om te gaan lijden en te sterven, om die prijs te gaan betalen. Maar nu Zacharias vervuld is met de Heilige Geest en verder ziet dan de waan van die dag, waardoor de ogen des geloofs ook ziet wat er achter dit kind Johannes de Doper, als de vriend van de bruidegom, de wegbereider van de grote koning, zometeen zal gebeuren, krijgen die oude woorden een nieuwe en ook een hele actuele betekenis. Het zijn ook de woorden die de Heer Jezus later zelf op zijn lepel neemt, als hij belijdt aan de vooravond van zijn lijden en sterven, dat hij zijn ziel, zijn leven als een los prijs voor velen zal geven. Het is ook het Nieuwe Testament dat er later op teruggrijpt. Duidelijk te maken dat we vrijgekocht zijn van de dienst van de zonde. En in de vrijheid van het kindschap zijn gesteld. Dit is Gods werk, gemeente. En ik herhaal wat ik net bij dat eerste woord zei. Het plaatst ons erbuiten. Bezoeken, vrijkopen. Het gaat over ons. Het raakt ons. Maar God is daarin niet afhankelijk van ons. Het plaatst ons erbuiten en daarom kan het voor iedereen. Ziet u even die beweging? Het plaatst ons erbuiten. Vindt u het ook niet vertroostend dat de Heer niet vanmorgen bij u en bij mij komt met die vraag om die schuld in te lossen? Maar dat God ons in het evangelie voor voldongen feiten plaatst. Vrij gekocht. Het is volbracht. Alles afbetaald. De prijs tot op de laatste penning toe betaald door de gehoorzaamheid van het lam. Kijk, daar fundeert Zacharias lof in. In God. In wie hij is. In wat hij doet. En hoe God zich op deze manier openbaart als een God die vol eenzijdig opzoekende zondaarsliefde trouw blijft aan zichzelf en zich niet laat weerhouden of afleiden door wat er leeft in ons hart en zeker niet laat tegenhouden door het ongeloof in het leven van zijn kinderen, maar in zijn vrijmacht zijn eigen gang gaat. Mag ik het eens met eerbied zo zeggen, gemeente? De Heer houdt zijn eigen lijn vast. En die lijn is altijd herkenbaar uit de belofte van het woord van God. Ja, hoe zou ik anders God kunnen loven, gemeente? En hoe zou u God kunnen loven? Als we niet bij God zouden beginnen. En als ons loflied niet vol van God zou zijn. En als we ons niet zouden verwonderen over het heerlijke heilshandelen van God. Die dwars door alles heen zijn eigen raad volvoert. Hoe zouden we daar niet klein onder worden? Als de Heer ook ons erbij gaat betrekken. En ons ongeloof en onze schuld en onze zonde. Dat hoor je toch doorklinken in dat woord loskoop. Dienstbaar maakt aan zijn eer. Maak er een stap naar het tweede punt. De liefde van de Zoon. Kijkt u maar even met me mee. Dat wordt door Zacharias ook geloofd. In vers 69. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Een hoorn. Nou, kinderen, jullie weten ook wat een hoorn is. Dat is een hoorn van een stier bijvoorbeeld. En als je zo'n beest dan voor je ziet staan, gelukkig zit er dan een zwaar ijzeren hek achter, tussen. Maar dan deins je wel even terug. Zo'n grote stier, imponerend. Als je kop zo naar voren steekt, dan zijn we niet zulke grote mensen meer. En helemaal als zo'n beest dan nog eens een keer bokkig wordt, wild wordt, dan doen we helemaal een aantal passen naar achteren. Nou, dat beeld van die stier, die hoorn, dat komt in het Oude Testament veel voor. Dat is een symbool van Gods kracht. Wordt ook vaak gebruikt in koningshuizen trouwens. Om duidelijk te maken de macht van de koning. En dat komt in die zin ook voor in de psalmen. We hebben dat gezongen bijvoorbeeld met psalm 132. Waar gezongen wordt dat de Heere zelf een hoorn van kracht heeft opgericht in het huis van David. Gods kracht. Daar kunnen we ons ook iets bij voorstellen, gemeente. Wat een kracht heeft de Heere moeten gebruiken om deze ongelovige Zacharias op zijn plaats te krijgen. Wat ons niet zou lukken, is de Heere dus wel gelukt. Maar dat niet alleen, het gaat niet alleen om Zacharias, integendeel, het gaat over het werk van de Heere. En Zacharias gebruikt dat beeld om iets anders duidelijk te maken. Laten we nog even lezen, gemeente, want het wordt verbonden niet met kracht, een hoorn van kracht, maar een hoorn van zaligheid opgericht. Je zou bijna denken, Zacharias, we spreken hier niet. Kracht aan de ene kant, sterkte en zaligheid, liefde, vrede aan de andere kant. Dat gaat toch niet samen, gemeente? En toch horen we hier een priester profeteren. Dat merk je aan dit lied. Dus een man is ambtsdrager in de tempel als priester, bekleedt nu ook het ambt van profeet. Er komt er nog iemand zo tegen in het schriftgemeente Ezechiël, ook zo'n priester, die door de Heer op enig moment in de ballingschap tot het profetenambt wordt geroepen en dan het woord van God gaat verkondigen. Wat bij Ezechiël opvalt, dat zie je ook bij Zacharias, is dat in hun prediking of in hun lofzang beelden uit de tempeldienst terugkomen. Want het beeld wat hier Zacharias oproept is voor hem heel vertrouwd. Als je het grote tempelplein in Jeruzalem oploopt, je komt het voorhof van de heiden, het voorhof van de vrouwen en het voorhof van de mannen door, dan zie je op dat tempelplein dat grote altaar staan. Waar offers worden gebracht. Wij zouden zeggen, dat is nou de plaats waar God verzoening bewerkt, waar zaligheid wordt uitgewerkt. Het lam, die runderen die geofferd worden. Daar vloeit het bloed der verzoening. Daar wil God een schuldig volk ontmoeten. Woorden van zegen en van heil verkondigen. Maar aan de hoeken van dat altaar steekt de grote hoorn uit. Eén naar het noorden. Eén naar het zuiden. Eén naar het oosten. En één naar het west. Dat heeft de Heere natuurlijk niet voor niets daaraan laten maken. Dat heeft een betekenis. Het wordt natuurlijk ook gebruikt door mensen die moeten vrezen voor hun leven. asielzoeken in de tempel, omdat ze bijvoorbeeld iemand per ongeluk om het leven hebben gebracht. En dan wil de Heere die plaats ook laten gebruiken om daar de toevlucht te nemen en die horen aan te vatten als een teken van genade. Maar dat is niet de eerste betekenis. De eerste betekenis is dat het offer wat op dat altaar ligt, zoveel kracht in zich heeft. Dat of je nou naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten of naar het westen gaat, alle zondaren in dit ene offer hun behoud kunnen vinden. Zoveel kracht ligt erin. En dan begrijp ik ook meteen in één keer dat beeld van Zacharias. Als God een hoorn van zaligheid heeft opgericht, waardoor zo meteen in de velden van Bethlehem verkondigd kan worden: zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor al de volkeren wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, Jezus Christus in de stad van David. Vanaf het begin, gemeente, zo wil Zacharias als het ware zeggen, heeft de Heere met de gave van zijn zoon heel de wereld op het oog. Je hoort het tussen de regels doorklinken, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder, of hij nou uit het noorden, oosten, westen, zuiden, ja waar dan ook van deze wereld vandaan komt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Hier legt Zacharias aan de hand van de schrift de betekenis van Christus plaatsvervangend offer uit. En laat als eerste zien dat dit offer de hele wereld kan omvatten. God sluit dus niemand uit. Dat doet u zelf. God sluit niemand uit. Dat doe je zelf. Door de kracht van dit offer te ontkennen. En ik zeg het vanmorgen ook met bewogenheid, gemeente, als je dat nu naar je toe krijgt, dat doe je zelf. Kijk dan ook eventjes naar Zacharias, die deed dat ook. En waarbij zal ik dat weten? Maar hij mocht in zijn leven ondervinden dat de kracht van het offer, de hoorn der zaligheid, ook in staat is om de macht van het ongeloof te doorbreken. Hoe kan deze man eigenlijk anders zingen? Als hij dat vanuit het woord voor zichzelf niet had leren verstaan. Als hij als priester ook die symbolische betekenis van het altaar op zichzelf had leren toepassen. Vier hoornen aan elke zijde één. De kracht die er schuilgaat in het bloed van het lam is bij macht om hem ook op te zoeken en zijn ongeloof te doorbreken. Maar wat leeft er in de Heere, gemeente, met eerbied gesproken over gunningen? Hij die niet wil dat we verloren gaan, maar dat we allen zalig zouden worden. Van meet af aan doorbreekt dit kind van kerst, de Christus der Schrift, onze grenzen, overstijgt onze beperkingen. En laat zien dat de Heere iedereen op het oog heeft en aan niemand voorbij wil gaan in de prediking van het evangelie. Heeft een hoorn der zaligheid opgericht. Gelijk hij gesproken heeft, het derde punt, kijkt u maar even met me mee, vers 70. Door de mond van zijn heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Je kan eigenlijk als het ware zeggen, nu zijn we terug bij af. De inleiding van de lofzang van Zacharias was dat de Heilige Geest zijn hart vervulde en dat Zacharias gaat profeteren. Profeterend voegt hij zich in die lange rij van profeten die al voor hem zijn geweest. En we noemen zomaar even willekeurig wat stemmen vanuit het verleden. Ik denk aan die grote profeet Jesaja die dat al gezegd had. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. Die even verderop in zijn evangelie zegt: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders gelegd. Hij heeft kracht, als koning ook zijn heerlijk werk uit te oefenen en onderdanen in te winnen voor zijn vader en voor zijn koninkrijk. Vele profeten zijn hem voorgegaan. Maar Zacharias bedoelt daar niet mee te zeggen, nou kijk eens, stel die profeet allemaal. En zie eens hoeveel stemmen er al geklonken hebben in het verleden. Hij wijst door die profeet op die ene persoon die erachter schuil gaat. En dat is God, de Heilige Geest. En wat is een profeet in zichzelf? Nou, niets. Als de Heilige Geest zijn hart niet vervult, dan kan hij roepen wat hij wil. Maar dan zijn dat holle woorden. Het is alsof Zacharias wil zeggen, vanaf het allereerste begin dat de profetie klonk, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Tot op dit moment toe is er één steeds aan het werk die verschillende stemmen en mensen gebruikt om die ene boodschap gedurende al die eeuwen door te laten verkondigen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Ziet u, gemeente, wat voor adventsverwachting leeft in het hart van de Heilige Geest? Advent wordt in de hemel geboren. Daar leeft die eerste verwachting. De Vader en de Heilige Geest gespannen uitzien. De komst van de zaligmaker in het vlees. En dat de Heilige Geest vanuit die verwachting in de hemel gaat wonen en gaat werken op aarde om de Heere een toebereid, een toegerust volk voor te bereiden. Wat is dat een wonder, gemeente? Het machtige werk van God, de Heilige Geest. We zien daarin niet alleen de lijn lopen vanuit de geschiedenis, hoe de Heilige Geest in zijn trouw door blijft gaan in donkere, duistere perioden, hoe de Heilige Geest zich daardoor ook niet laat afleiden en niet laat weerhouden om steeds opnieuw, zelfs in de meest duistere nachten in Israëls geschiedenis, de stem van de profetie te laten weerklinken, mensen te vervullen met de Heilige Geest, opdat ze het woord van God zouden verkondigen. Maar de Heilige Geest is ook voor iets anders nodig. En als het laatste vanmorgen, kijkt u even nog met me mee. Daar staat in vers 68, geloof zij de Heere, de God van Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk en heeft een hoorn der zaligheid voor ons opgericht. Voor ons. Even denken aan het woord van Luther, gemeente. Toen aan Luther werd gevraagd, wat is nou het hart van het evangelie? Toen zei Luther, ik zeg eerst maar even hoe hij dat letterlijk zei, meum et nostrum. Dat is Latijn, mijn en ons. En hij legde dat ook uit. Hij zegt, als je nou in het Nieuwe Testament en in het Oude Testament de woordjes mijn en ons weghaalt, dan heb je geen evangelie. Want het is gericht op ons. Het is bestemd voor ons. Het wil wonen in ons. Laten we ook in 2018, gemeente, die toon aanhouden. Ook in onze gezinten. Bespeur de neiging links en rechts om me heen om heel afstandelijk over God te gaan spreken. In de derde persoon. Dan gaat het over Gods kind, over Gods volk. Dan wordt het beschouwelijk. Dan is het geen prediking meer, geen aanzegging. Niet voor ons, dan gaat het over een ander. Wie die ander dan ook is. Maar midden in zijn lofzang, zijn lof op de drie-enige God, in het hart van dat eerste lied, staat het met grote kardinale letters. Voor ons. Kijk, op dit moment valt ook in onze gemeente de beslissing. God laat zijn woord verkondigen aan ons. en sluit bij voorbaat niemand uit. En nu laat Lucas 1 zien twee reacties. De reactie van Zacharias. Waarbij zal ik, daar begint het ongeloof mee, ik dit weet, ik vind, ik denk, ik meen, ik voel, ik ervaar, ik beleef, God onteerend. Of die andere reactie. Mij geschiede naar uw woord. En dan hoor ik in dat antwoord van Maria de ritselingen van de Heilige Geest in doorklinken. Die wederbaart, die vernieuwt, opdat u, jij en ik acht slaan op het woord. Amen.